Jongens en meisjes, jongeren, ouderen, ja, de hele gemeente, hier in de kerk of vanaf een andere plek met ons in verbinding, hartelijk welkom in deze dienst. Ook gasten heet ik namens de kerkenraad van harte welkom. Voorganger in deze dienst is dominee Van der Toren uit Bunschoten. We lezen uit Johannes 7 vers 53 tot hoofdstuk 8 vers 11 en de verkondiging heeft dan als thema Jezus bevrijdende liefde. Er zijn in deze dienst drie collecten, te weten kerk, kerkelijke kas en dan de zending en als derde het bouwfonds. En er is één mededeling die ik net als vanochtend onder de aandacht breng. Die gaat over het aanmelden van de erediensten voor volgende week. Op 16 januari zijn de gemeenteleden uit wijk 6 en 8 uitgenodigd om de morgendienst bij te wonen. En voor de middagdienst zijn dat de gemeenteleden uit de wijken 5 en 7. De uitnodigingen tot aanmelding worden woensdagavond 12 januari vanaf 7 uur verzonden. Als inleiding op deze dienst zingen we nu samen Psalm 84 vers 3. De kerkenraad wenst jong en oud hier in de kerk en ook thuis een rijk gezegende dienst toe.
Verhef uw hart tot God. Onze hulp en al onze verwachting is in de naam van de Vader die zondaren roept, in de naam van de Zoon die zondaren redt en in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, in de naam van de drie enige God. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijk geschonken en rijk vermenigvuldigd van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van alle koningen der aarde. Amen. Laten wij samen zingen van Psalm 85, vers 1 en vers 3. De schuld van uw volk hebt ge uit uw boek gedaan. En ook vers 3, merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft, mits hij niet weer op het spoor der dwaasheid treden. Psalm 85, 1 en 3. In gemeenschap met de kerk van altijd en overal belijden we het algemeen onbetwijfeld christelijk geloof en we zingen daarna van Psalm 143 het achtste vers. Laat mij uw dierbare goedheid prijzen wanneer ik het morgenlicht zie rijzen. Die goedheid willen we belijden. Doet u het in uw hart mee. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, is neergedaald ter helle. Op de derde dag weer is opgestaan van de doden, is opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige katholieke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees, en ik geloof het eeuwige leven. Amen. Voordat wij vanmiddag de schriften openen, buigen we ons samen voor de Heer en bidden onder leiding van de Heilige Geest over de bediening van het woord. Zullen wij bidden. Heer onze God, wij buigen hier in de kerk en thuis vanmiddag ons hoofd en ons hart, omdat u de Heilige God bent en omdat u ons een plekje aan uw voeten geeft. Omdat uw armen nog altijd wijd staan uitgebreid. En omdat u als teken daarvan de deuren van dit gebouw en ook de digitale deuren geopend hebt. Uw woord ligt open. En heren, wij beseffen wie we zijn. Misschien niet volmaakt en misschien niet iedereen, maar als we er diep over nadenken, dan beseffen wij dat we onmogelijk voor u kunnen bestaan, bij u welkom kunnen zijn, ziende op onszelf. Daarom danken wij u voor waar we de dienst mee begonnen. Dat u in gunst en niet in wraak uw lust vindt. En dat de hitte van uw gramschap geblust is. Heer, we danken u dat wij ook deze middag voor uw aangezicht mogen komen, niet in onze eigen naam en niet op grond van ons werk, maar in de naam van uw lieve Zoon, die u gezonden hebt om het hele werk te volbrengen dat u hem opdroeg en die dat gedaan heeft. En we danken u, Heere, dat u daarom ook in deze dienst begon met genade en barmhartigheid en vrede. We loven en we prijzen uw naam, dat wij zo hier mogen zijn. Dat u ons in de ruimte wil stellen. Dat u ons wilt onderwijzen de weg die we gaan moeten. De weg van de genade en de gehoorzaamheid. En we bidden u, Heere, dat wij allemaal die weg gaan. Voor het eerst als we hier vanmiddag zitten of meeluisteren en het nooit deden. Maar ook elke keer weer opnieuw. O Heere, u weet het, als we u kennen en uw naam belijden, maar toch bij u zijn weggedwaald, nalatig zijn geweest. Heer, u weet het, als er op zoveel manieren de zuigkracht van de wereld op ons leven vat krijgt. En we uw woord en uw wil vaker links laten liggen dan we zelf willen, Heer. En we strijden ermee in ons hart en in ons leven. En daarom zijn we u zo dankbaar dat het weer zondag is. De dag dat u ons hier ontmoet en de dag dat u ons ook weer terug wilt brengen op het juiste spoor. De dag dat u krachtig werkt door uw Heilige Geest als u gebruik maakt van de bediening van het woord. En we danken u dat u dat ook vandaag doet, nu voor de tweede keer. En Heere, we beleiden u dat we dat nodig hebben. We danken u dat u zo aan ons denkt, dat u ons niet aan ons lot overlaat en ons niet wil laten verdwalen, maar dat u ons wilt laten groeien in het allerheiligst geloof en wilt klaar laten maken voor de dag dat Jezus terugkomt. En Heer, u weet hoe ver we zijn. U weet hoe het is in ons leven, of we er al klaar voor zijn of niet. U weet het, Heer, wie van ons vastzit in de strikken van de zonde. Wie van ons moedwillig tegen licht en beter weten in de verkeerde weg op is gegaan. U weet het, wie gedwongen wordt door anderen, door de duivel, door mensen die hij daartoe aanzet om het weg van de zonde op te gaan. O God, verbreek alle werken van de duisternis ook in deze middag en bouw uw koninkrijk van het licht. U bent toch trouw? Dat is toch wat u ook vandaag in de natuur aan ons laat weten als er buien vallen en als de zon schijnt en als dat samenvalt en we zien de regenboog. We danken u, Heere, dat dat zegt dat u zich aan uw woord houdt. En ook dat dat zegt dat er weliswaar nog een oordeel komt, het eindoordeel, maar dat er genade is in dat oordeel. We danken u dat u daarvan hier in de kerk laat verkondigen. We bidden u, Heere, dat we dat ook mogen merken hier in de kerk en thuis. Dat u erkennelijk bent door uw geest. Dat u ons allemaal aanspreekt of we dicht bij u leven of verder van u afstaan. Of we nou bekeerd of onbekeerd zijn. Geef, Heere, dat het een dienst zal zijn waarin u zo aanwezig bent dat er iets gemerkt wordt wat eens de discipelen merkten. Dat de plaats waar zij bijeen waren bewogen werd. Dat we hier op heilige grond zijn. En dat we u zelf ontmoeten in uw woord. Heere, wilt u zo door uw geest met dat woord in onze harten komen. Open ons hart, open uw woord, open onze oren. Verlicht ons verstand dat duister is. Zegen uw dienaar die u roept om uw woord te bedienen. Opdat het mag gebeuren vanuit de kracht die u geeft met woorden die u spreekt. Heere, geef dat wij samen mogen buigen voor de Heere Jezus Christus, in wie u al uw liefde en genade geopenbaard hebt. En Heere, maak ons dan ook eerlijk deze middag, opdat het niet zal gaan over een ander, maar over onszelf. U weet het, Heere, hoe het in ons leven is. Het kan zomaar duister zijn door allerlei moeite. En wij zongen net over uw dierbare goedheid, als we het morgenlicht zien reizen. Geef dat het licht mag worden, figuurlijk, in ons hart en leven. En dat we zo de komende week in mogen. De week die voor velen van ons weer meer vraagt. Als de kinderen en de jongelui weer naar school mogen, Heren, we danken u dat zij dat mogen. Misschien hebben ze er zin in, misschien niet. Geeft u ze in ieder geval wat nodig is om hun best te doen, om meer te leren, om trouw te zijn. Zegent u de ouders daarin, maar vooral ook de leerkrachten die op veel manieren zich hebben in moeten zetten in de afgelopen tijd, moeten schakelen met alle moeite die dat gaf. Geeft u ze geduld en vreugde in het werk en laat ze vooral daarbij ook mogen zien op u, de opperste herder, de grote leraar. Heren, we bidden u dat we daarin uw zegen mogen merken, ook in het jeugdwerk van de gemeente. Wees u bij hen die beslissingen te nemen hebben als het gaat om alle beleid dat gevoerd wordt in ons land. We bidden u voor de nieuwe regering die morgen beëdigd en geïnstalleerd zal worden. Zegent u alle bewindslieden. Geef ze uw Heilige Geest. Ook als ze het niet doorhebben, laat hun dan Laat aan hen merken dat u regeert in deze wereld en dat zij met al hun kennis en kunde uiteindelijk ondergeschikt zijn aan u. En wilt u door hun dienst heen vrede geven in ons land, wijsheid, Heren. U roept ons immers op om te bidden voor allen die op hoge plaatsen zijn. Zegent u de minister-president en het hele kabinet. En zegent u ook de Tweede Kamer en Eerste Kamer in het controleren, in het sturen, besturen. Heren, doet u dat landelijk. Zegent u daarbij de koning in al zijn taken, kroonprinses Amalia, die zich voorbereidt op de taken die zij eens zal moeten vervullen. Heren, we bidden u het ook voor de provincie en hier in Veenendaal. Zegen hen, in het bijzonder die politici die namens u in de politiek zitten en land en volk willen besturen. Geeft u gaven om te regeren. Heren, wij bidden u of u zo niet alleen in de wereld wil zijn, in de politieke wereld, maar ook deze wereld die van u is, die van u afgeweken is en waar u vecht met het evangelie. Geeft dat het zal slagen op vele plaatsen waar uw dienaren zendt, uw kerk samen is, waar uw kerk in de verdrukking samenkomt, in landen waar het ongekend duister is. Heere, geeft u wat nodig is aan alle voorgangers. Zegen allen die bijbels brengen, smokkelen, die bijbels vertalen. Zegen hen die zich inzetten voor de vervolgde kerk. We vragen u of u de evangelisten wilt zegenen die deze periode, als het gaat om Siberië althans, de winter tegemoet zijn gegaan en nu de poolnacht. Geef, Heren, moed en kracht om het evangelie te brengen tot aan de einden van de aarde. Zegent u namens onze kerk ook dominee den Hertog in Thailand. Geef hem vreugde in het dienen anderen die uitgezonden zijn in Thailand of op andere plaatsen en die u willen dienen. Geef ze vrucht en vreugde. Heren, we bidden u voor het werk dat onder Israël gebeurt. We danken u voor al die Joden die u, Heer Jezus, als Messias zijn gaan beleiden. We danken u dat we daarin uw trouw zien en uw macht. Het is toch zo dat als zij tot bekering komen, dat dat niet anders is dan leven uit de doden. Geef dat vele orthodoxe en seculiere Joden ook zullen buigen voor Jezus, de Messias. Geeft u uw zegen aan hen die daarvoor gesprekken voeren in Jeruzalem en daarbuiten. We zegen uw kerk daar als ze verdrukt wordt door eigen volksgenoten. Heren, geef uw vrede in Jeruzalem, de vrede in de Heer Jezus Christus. Zegen het diaconale werk dat gebeuren mag, ook vanuit onze kerken, ook hier plaatselijk. Heren, zegen het werk dat gebeurt in de Pooster. U weet alles wat op uw zegen wacht. Wilt u uw zegen dan in mildheid geven? En wilt u daarmee beginnen, Heren, dat smeken wij vanmiddag bij ons, hier in dit gebouw en bij de mensen die met ons verbonden zijn. Zie op ons in gunst van boven, wees ons genadig en zegen ons dan om Jezus wil. Amen. Wij willen samen de schriften opendoen, zoals gezegd, in het evangelie naar Johannes. We lezen vanaf hoofdstuk 7, het laatste vers 53 tot en met hoofdstuk 8, vers 11. We leven en welzijn volgende week zondag, hoop ik er ook te zijn. Dan hoop ik over het vervolg te preken, vers 12. Maar als we het gaan lezen, dan mag u alvast weten dat vers 1 tot en met 11 tekst vormt voor de prediking. We beginnen te lezen Johannes 7, vers 53. En het is goed dat u weet dat in Johannes 7 de Heer Jezus op het Loofhuttenfeest naar Jeruzalem is gegaan en op de grote dag van het feest heeft gezegd, als iemand dorst heeft, die komen tot mij. Nou, ik kom er zo meteen op dat Loofhuttenfeest nog wat verder. Daar kom ik wat verder over te spreken. Maar we zitten nog in de sfeer van het Loofhuttenfeest als de schriftlezing begint. En ieder ging naar zijn huis. Jezus echter ging naar de Olijfberg. En 's morgens vroeg kwam hij opnieuw in de tempel. En al het volk kwam naar hem toe. En hij ging zitten en onderwees hen. En de schriftgeleerden en de fariseeën brachten een vrouw bij hem die op overspel betrapt was. En toen ze haar in het midden hadden doen staan, zeiden ze tegen hem: Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt bij het plegen van overspel. In de wet nu heeft Mozes ons geboden zulke vrouwen te stenigen. U dan, wat zegt u? En dit zeiden ze om hem te verzoeken, opdat ze iets hadden om hem aan te klagen. Maar Jezus bukte en schreef met de vinger in de aarde. En toen ze hem dit bleven vragen, richtte hij zich op en zei tegen hen: wie van u zonder zonde is, laat die als eerste de steen op haar werpen. En opnieuw bukte hij en schreef in de aarde. Maar toen zij dit hoorden en in hun geweten overtuigd waren, gingen zij weg, de een na de ander, te beginnen bij de oudsten tot de laatsten. En Jezus werd alleen achtergelaten en de vrouw die in het midden stond. Jezus nu richtte zich op en toen hij niemand zag dan de vrouw, zei hij tegen haar: vrouw, waar zijn die aanklagers van u? Heeft niemand u veroordeeld? En zij zei: niemand, Heere. En Jezus zei tegen haar: dan veroordeel ik u ook niet. Ga heen en zondig niet meer. Tot zover de lezing uit de schriften. Zalig wie het woord van God hoort en het bewaart. Amen. Als inleiding op de prediking zingen we van Psalm 25, vers 8, 9 en 10. En zulk soort gedachten en klanken kunnen wellicht bij deze vrouw door het hoofd geschoten zijn. En daarom willen wij dat zingen, Psalm 25, 8, 9 en 10. Na de prediking zingen we van Psalm 65, vers 2. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoent en zuivert gij. Psalm 65, vers 2. Tekst zoals gezegd, Johannes 8, vers 1 tot en met vers 11. Gemeente des Heren, op heterdaad betrapt. Wat voel je dan? Nou, het hangt er natuurlijk van af bij wat. Hè? Een koekje uit de koektrommel, dan voel je je alsnog wel beschaamd, denk ik, en schuldig. Maar stel je voor dat je betrapt wordt bij iets veel ergers, bij iets als overspel. Op heterdaad betrapt, dan voel je aan alle kanten schuld en schaamd. Omdat je er niet meer onderuit kunt, je kunt geen enkel argument meer ertegen inbrengen. Het is immers open en bloot gekomen, het is duidelijk geworden. Iedereen weet het, iedereen kan het zien. Vreselijk. Ja, inderdaad, voor die vrouw in onze tekst, gemeente, zal dat een vreselijke ontdekking zijn geweest. Het moment dat dat duidelijk werd. Waarom? Omdat het niet alleen maar schaamte en schuld teweegbracht, maar ook een zekere dood. Ze kon immers gestenigd worden. De doodstraf door steniging. En als ze dan op heterdaad betrapt wordt en meegenomen wordt door de geestelijke leiding van die dagen, en dan wordt ze bij Jezus gebracht, dan wacht er niets anders voor haar dan het oordeel over haar zonden. Alleen, zolang ze daar staat bij Jezus, komt dat niet. En aan het eind is het er nog steeds niet, dat oordeel. Ze kan zelfs weer naar huis. Hoe kan dat? Nou, dat komt door, en dat is dan ook het thema voor de prediking, door Jezus' bevrijdende liefde. We letten op drie dingen. In de eerste plaats wordt in dit gedeelte het oordeel gevraagd. In de tweede plaats wordt dat oordeel door de Heer Jezus gekeerd en komt dat op het hoofd van hen die aangeklaagd hebben. En in de derde plaats wordt dan wel het oordeel van Jezus geveld. Hij spreekt haar vrij. Het thema Jezus bevrijdende liefde, het oordeel gevraagd, het oordeel gekeerd en dan in de derde plaats het oordeel geveld. Ik zei al, gemeente, het Loofhuttenfeest, daar moest ik wat van zeggen, want zo nu en dan is het tijd voor een feestdag, niet waar? Dat hebben wij als kerk ook pas geleden gevierd, kerstdagen. In Israël had je die natuurlijk ook. En het feest aller feesten, dat was het Loofhuttenfeest. Dat was verreweg het uitbundigste feest dat Israël vierde. Het laatste feest op de feestkalender. Je zou het een dankdag 3.0 kunnen noemen. Zo uitbundig was het. Alles was immers binnen. Zelfs de druivenoogst. En dat feest was dan ook bij uitstek geschikt om te proeven hoe goed die druivenoogst was, door de wijn die rijkelijk vloeide te proeven. Het was het feest van het licht. Het Loofhuttenfeest, dat weet u denk ik, die loofhut waar ze in zaten, dat hutje met dat dak naar boven dat open moest blijven, dat herinnerde aan de woestijnreis. En als het gaat om die woestijnreis, dan werd er in dat Loofhuttenfeest aan allerlei dingen teruggedacht. Niet alleen die hutjes, maar ook de wolkolom en vuurkolom, het feest van het licht. Nou, nog een keer, daar hoop ik volgende week wat verder bij stil te staan, dat Jezus precies bij dat feest zegt, ik ben het licht der wereld. Maar er was een feest van licht die dag. Volk leefde in hutten. Nou, denk je even in, jongens en meisjes, dat je dus met z'n allen, de hele familie, alle oudere mensen tot de oudste toe in een hutje woont. Iedereen buiten, of het nou regent of niet. Nou, dat schept toch een bepaalde band. Het is een soort nationale kampeerweek. Groot feest, nietwaar? En dus was er heel veel vreugde. Ik zeg er even bij, het was vreugde op een heilige manier. Het ging immers om feest te vieren voor het aangezicht van God. Het was een uitbundig feest, ja. Die maand, de zevende maand in Israël, die was begonnen met de nieuwjaarsdag zoals wij die kennen. De dag van het bazuingeschal. 10 ontzagwekkende dagen waarop het volk zich naar binnen keerde, hun zonde onderzocht. Dat eindigde met de grote verzoendag en dan even daarna het Loofhuttenfeest. Nou, dat was het feest van de oogst. Het feest ook wel om uit te zien naar het komende oogstseizoen, dat er regen zou vallen, zodat er weer geoogst kon worden. En bij dat alles was er dan ook het verlangen naar de Messias die zou komen, Jesaja 12, die zou putten uit de bronnen van het heil. De bronnen van het heil, dat de heiland, de zaligmaker, de Messias zou komen, dat was de diepste verlangen, diepste laag van het Loofhuttenfeest. En daarom is het zo'n bijzondere vreugde als wij lezen dat Jezus op het feest komt, dat spreekt van hem, omdat hij kwam immers om onder ons te tabernakelen, zegt Johannes 1, om onder ons te wonen. En dat hij op de grootste dag, de laatste dag van het feest, terwijl iedereen naar die Messias verlangt en hij weer niet gekomen is, dat hij opstaat en roept: zo iemand dorst, hij komen tot mij en drink. Ja, dat was de grote dag van het feest, de laatste dag. En dat betekent dus, gemeente, dat je, zo heb je dat na een feest immers, als zogezegd het vuurwerk voorbij is, dan komt er nog wat geroezemoes en dan keert de rust weer. Dat is ongeveer daar op dat tempelplein geweest. Iedereen ging weer naar huis. Nou ja, het is wel het afsluitende van het feest. Dus 's nachts, zo stel ik me voor, zal het toch nog wel wat onrustig zijn geweest in de stad door al het feestgedruis. Het was wel heilige vreugde, zei ik al, maar ja, ook veel wijn. En ja, als er heel veel wijn is, dan kan het zomaar ook een beetje misgaan. Jezus die heeft zich daarom uit dat feestgedruis teruggetrokken, lezen wij aan het begin van hoofdstuk 8. Hij is naar de Olijfberg gegaan, waar hij heel dikwijls was, 's nachts. Een rustige plek, een plek om te bidden, tijd door te brengen met zijn Vader. Maar zodra de zon weer opgaat, gaat Jezus terug Jeruzalem in, gaat naar het huis van zijn Vader en geeft daar onderwijs. En of er nog mensen wakker zijn geweest of wakker zijn geworden, zodra de mensen het weten, komen ze weer van heinde en ver allemaal naar de tempel toe om te luisteren. Jezus heeft daar onafgebroken de afgelopen dagen gezeten, onderwijs gegeven, en hij gaat weer door en dus zijn zij er ook. Alleen hij wordt onderbroken. Wat is er aan de hand? Jeruzalem is uitgefeest en dat betekent dat de scherven worden opgeruimd. Bij het vroege morgenlicht ziet alles er weer anders uit. En zo wordt daar deze vrouw ontdekt. Ze is getrouwd, in ieder geval verloofd, wat in Israël in die tijd gold voor getrouwd. En zij is gevonden in de armen van een ander. Blijkbaar was van het een het ander gekomen. Hoe het precies gegaan is, weten wij niet. Maar deze vrouw die is overduidelijk in zonde gevallen. En het is heel erg, dat onderstreep ik nog maar eens een keer, gemeente, het is heel erg wat ze heeft gedaan. Daar mag je nooit te licht over denken. Nooit. Overspel is een grote zonde in de ogen van God. En deze vrouw die heeft dat op enig moment gedaan. Haar eigen verlangens en gevoelens heeft ze geplaatst voor de wet en de wil van de Heer. Zij is in zonde gevallen, zij is onrein geworden. Ik zeg er natuurlijk wel bij, gemeente, zij natuurlijk niet alleen. Nee, want zoals ze dat in het Engels zeggen, it takes two to tango. In dit geval heb je er nog één nodig om overspel te plegen, nietwaar? Die man met wie ze het deed. En van hem lezen we helemaal niets, helaas. Is die ontvlucht, is die ontkomen? Of ging het de getuigen alleen maar om deze vrouw? Is het misschien zelfs zo, gemeente? Ik kom er zo nog even op terug, dat die man is ingeschakeld om deze vrouw te verleiden. Ik weet het niet zeker. In ieder geval, als Jezus daar aan het onderwijzen is, dan brengen ze alleen die vrouw bij Jezus. Alleen. Vol van schaamte. Vol schande. En als u zich dat voorstelt, dat plaatje wat daar gebeurt, de Heer Jezus die waarschijnlijk zit en aan het onderwijzen is en de kring mensen om hem heen en dat wordt dan onderbroken en zo. En die vrouw die staat daar en ze wijzen naar haar. Ik stel me voor dat ze naar de punten van de schoenen, als ze die heeft gekeken. Hey. Dat ze wel door de grond zou willen zakken van schaamte. En de mannen die haar betrapt hebben, staat erbij, dat zijn schriftgeleerden en fariseeën. Nou, u moet weten, in een tijd waarin niet iedereen kon lezen en schrijven, waren die schriftgeleerden heel erg belangrijk. En bovendien wisten zij, net als de fariseeën, wat er in de wet van Mozes stond. Daar onderwezen zij uit en zij hadden daar zelf alle kennis van en ze leefden dat zo, zoals ze dat meenden dat het moest, ook het volk voor. En niet alleen dat zij zelf het goede voorbeeld wilden geven, maar ze onderwezen het volk ook om in die weg, in de weg van de wet van Mozes, te wandelen. En dat is wel rampzalig natuurlijk voor die vrouw. Want juist die mensen die het zo nauwgezet namen met de wet van God, althans aan de buitenkant, juist zij hebben haar betrapt. Nou, ze zijn verontwaardigd. Dat is een hele erge zonde. Verschrikkelijk dit. En ze hebben haar vastgepakt en ze slepen haar mee en ze plaatsen haar midden in de groep voor Jezus. En wat doen ze dan, gemeente? Dan zetten ze deze vrouw openlijk te schande. Want ze had heus die mannen niet nodig om zich te schamen. Als er één wist dat zij gezondigd had, dan wist ze dat zelf wel. Maar die mannen hadden haar gevonden. Er staat in onze tekst dat ze betrapt was, vers 3. Betrapt. Daar moeten we eens over nadenken. Als je betrapt bent, dan zit daar iets in van een val. En ik denk dat dus. Ik denk dat de man met wie ze overspel pleegde er niet bij is, omdat ze in de val is gelokt. Zij is namelijk niet het doel van hun ijver. Zij zijn niet, die fariseeën schriftleerden, bezig om het hele volk daar in Jeruzalem, die helemaal vol zit met pelgrims, iedereen heeft feest gevierd, er is misschien wel van alles misgegaan, maar ze gaan met deze vrouw op stap. Waarom? Het gaat niet om die vrouw, het gaat om Jezus. Die vrouw is maar middel. Zij is voor deze mannen niet meer dan een ding, een middel. Het gaat niet om haar gevoel. Maar nee, ze heeft gezondigd. Nou, dat is goed voor steniging. Dan zijn ze er vanaf, want wat die vrouw doet is toch fout. Maar die vrouw is niet belangrijk. Ze willen Jezus ten val brengen. Vers 6 zegt dat erbij, dat ze zo gemeen zijn. En dit zeiden zij om hem te verzoeken, opdat ze iets hadden om hem aan te klagen. Dat moet u er echt bij bedenken, gemeente. Die vrouw is maar middel. Die fariseeën en schriftgeleerden met hun zogenaamde ijver, dat ze zo voor de wet van God aan het strijden waren, die gaat het helemaal niet om de wet van God. Op het feest hadden ze Jezus al geprobeerd te stenigen. Ze hebben hem al een paar keer geprobeerd te pakken te nemen. En elke keer is het mislukt. En nu gooien ze het over een andere boeg. Ze hebben een valstrik gezet. En natuurlijk, die vrouw die is zondig. En wat zij gedaan heeft is slecht. En zij zijn beter, zij doen dat niet. Dat is wat ze in elk geval uit willen stralen. Zij kennen de wet van Mozes. Nou ja, gemeente, als ze dat dan allemaal zo goed weten, dan hoeven ze toch niet naar Jezus toe om te vertellen wat er nodig is. Hoeven ze helemaal niet aan Jezus te vragen. Als ze zelf zo goed weten wat er in de wet van Mozes staat en wat er op overspel staat, nou, hadden ze haar niet mee hoeven nemen. En daaruit blijkt dat het hen dus gaat om wat Jezus zal zeggen. En zo misbruiken zij deze vrouw. En ze zijn, gemeente, hypocriet, schijnheilig. Dat is toch zo? Als het je helemaal niet, als je zo'n grote mond over hebt over de zonde van een ander. Terwijl het je uiteindelijk helemaal niet om die zonde gaat van die vrouw. Wie weet vonden ze het helemaal niet zo heel erg. Normaal gesproken gebeurt het aan de lopende band, ze lagen er niet wakker van. En misschien, wie zal het zeggen, misschien hebben ze zelf ook wel op de een of andere manier zo gezonden. Normaal gesproken liggen ze er niet wakker van. Nu wel omdat ze Jezus in de val willen lokken. En gemeente, dat is iets kwaadaardigs wat je in het evangelie naar Johannes telkens weer merkt. Die haat tegen Jezus. In hoofdstuk 7, daar zit je nog maar op een derde van het evangelie. Johannes heeft 21 hoofdstukken. In hoofdstuk 7 heeft Jezus het loodje bijna gelegd. Zoveel kwaadaardigheid tegen de Heer Jezus, omdat ze hem haten. Ze haten hem. En ze willen weten of de Heer Jezus ook zelf wel nu zo vriendelijk is en zo genadig als ze uiteindelijk willen. Dat is het. Jezus heeft zijn mond vol van vriendelijkheid. Jezus wil niets liever dan mensen vergeven, hun zonden vergeven. Het kan immers niet. En ze komen met die vrouw bij de Heer Jezus, omdat ze eigenlijk van hem willen horen dat hij die vrouw haar zonden ook zal vergeven. Maar dat kan niet. Dat mag absoluut niet. Als de Heer Jezus die vrouw haar zonde vergeeft, dan schuift hij in ene haal schuift hij de wet van Mozes en daarmee God zelf opzij. Nou, dat zou voor hen voldoende zijn om hem gevangen te nemen. Snapt u de valstrik? Maar als Jezus zou zeggen, nou ja, je hebt wel gelijk, de wet van Mozes, dat klopt. Ja, nou, stenen gaan maar, prima. Dan hadden ze in elk geval wel een loopje naar de stadhouder gemaakt. Want dan had hij, Jezus had dan een bevel tot doodstraf gegeven wat alleen de stadhouder toebehoorde. Dan had hij problemen gekregen met de Romeinen. Maar vooral gemeente, als hij had gezegd, goed, stenig deze vrouw maar. Dan zou hij de mensen van zich vervreemden. U dan, wat zegt u? Als hij zou zeggen, stenig haar maar, dan zou zijn genade, dat hij vergeeft, dat hij zo vriendelijk is, dat zou worden overschaduwd door zijn oordeel. Zodra Jezus zou zeggen, verzamel stenen en dood haar, dan zou er nooit meer één zondaar aan Jezus' voeten durven komen om te hopen op genade. Snapt u? Zou u dat nog durven? Als Jezus zo gereageerd had, zou u dan nog naar Jezus toe durven gaan met alles wat u hebt gedaan? Misschien wel zo erg als wat deze vrouw deed. Dan zou u niet voor op uw agenda hebben staan, Jezus vergeeft zondaar. Maar dan zou elke keer maar weer klinken, Jezus veroordeelt zondaar. Dan zou er van Jezus' missie niks meer terechtkomen. Zou niemand meer naar hem toe durven gaan. En als u zich verplaatst in de fariseeën en schriftgeleerden, dat is wat ze het liefste willen. Dat is wat ze het liefste willen en daarom hebben ze die vrouw meegenomen. En gemeente, als ik even die vrouw buiten beschouwing laat en ik focus op die mannen, dan moet je zeggen, wat zijn ze wreed. Wat zijn ze liefdeloos. Zijn ze schijnheilen. Ze willen Jezus in de val lokken. Ze zijn harteloos en liefdeloos. Ze gaan met deze vrouw om als een product dat je weg kunt gooien. Ja, prima, ze heeft gezondigd, weg ermee. Wat je bij deze mannen merkt is, ze weten alles. Ze weten alles tot op de punt en de komma. Alles klopt. Behalve hun hart. Want hun hart zit vol met haat, zij missen de barmhartigheid. En weet u gemeente, waarheid is heel belangrijk hè, maar waarheid zonder liefde is keihard. En in de naam van de waarheid zijn er al heel veel mensen gesneuveld, oorlogen uitgevocht, waar de liefde ten eenenmale ontbrak, ook binnen de kerken. Dat is het risico van mensen die de Bijbel kennen. Die dus weten wat waarheid is. En die de waarheid, om het zomaar eens te zeggen, kennen. Het risico is dat ze de waarheid kennen zonder liefde. Dat is niet het risico van de mensen buiten de kerk. Die zeggen nog wel eens dat mensen, kerkmensen hypocriet zijn. En misschien hebben ze wel eens gelijk. Want het gevaar ligt bij ons, bij u, bij mij. Dat u hier trouw kerkmens bent, u kent de Bijbel, u weet waar het allemaal over gaat. En het feit dat u naar de kerk gaat en andere gemeenteleden niet. Of die mensen buiten de kerk niet. En dat u zo leeft en die andere mensen niet. En dat u zich daarmee toch wel een beetje beter voelt. Dat zegt u misschien niet, misschien wel. Maar dat is een heel gevaarlijk gif gemeen. Want dan heb je de waarheid in pacht. Maar dan is het waarheid zonder liefde. Dan word je hoogmoedig en keihard. Dan veroordeel je de ander zonder enig mankeren. En je wilt desnoods wel iemand gebruiken als dat jou beter uitkomt. En ik weet niet voor wie het vanmiddag geldt, hier of thuis. Maar het kan dat er ook onder ons mensen zijn die op zo'n manier de Bijbel helemaal kennen, van alles weten, hun mond vol hebben over de waarheid. Het systeem klopt, maar de liefde ontbreekt. Dat je altijd maar naar die ander kijkt of het binnen jouw boekje past. En als het niet past, dan is het fout. Nou, dan is het in je hart best wel donker als dat voor jou of voor u geldt. Maar begrijp me goed, gemeente. En ik hecht eraan om dat te onderstrepen. En dan kijk ik even niet meer naar die mannen, maar naar die vrouw. Zonde is zonde. Fout is fout. Absoluut. Als zij met haar zonde bij Jezus wordt gebracht, dan moet je niet denken dat de Heer Jezus, dat doen sommige mensen, die denken nou de Heer Jezus die is liefdevol en voor hem maakt zonde niets uit. Dat zijn mensen die Jezus niet kennen. Er is niemand die de zonde tegen het zevende gebod zo sterk heeft veroordeeld dan juist onze Heer Jezus. Hij heeft gehoord, u hebt gehoord dat tegen het voorgeslacht gezegd is, u zult geen overspel plegen. Maar ik zeg u dat al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, in zijn hart al overspel met haar gepleegd heeft. In Matteüs 5. En in Matteüs 19, daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. En die twee zullen tot één vlees zijn, zodat ze niet meer twee zijn, maar één vlees. Dus, wat God samengevoegd heeft, laat de mens dat niet scheiden. Jezus vindt de zonde van overspel verschrikkelijk gemeen. En er is niemand die weet hoe diep die zonde gaat dan juist hij. Dus als die schriftgeleerden en fariseeën haar bij de Heer Jezus brengen, dan moet u dat bedenken. En dan moet u dat blijven bedenken. Het is echt niet zo dat de Heer Jezus het niet erg vindt wat deze vrouw heeft gedaan. Integendeel. Maar dat is dus de situatie. Die mannen brengen haar liefdeloos als middel, misbruiken ze haar om Jezus te vangen. Die vrouw heeft daadwerkelijk gezondigd. En daarom het tweede vanmiddag, het oordeel gekeerd. Want ondertussen ligt daar die vraag en je ziet alle mensen om Jezus heen, als het ware met gespitste oren luisteren. U dan, wat zegt u? Mozes heeft gezegd, stenigen, wat vindt u ervan? Spanning is om te snijden. Maar er komt niks. Jezus antwoordt niet, maar Jezus bukte en schreef met de vinger in de aarde. Waarom doet hij dat? Waarom zegt hij niks? Waarom gaat hij met zijn vinger in de aarde schrijven in het zand? Er zijn heel veel mogelijkheden geopperd, gemeente. Er wordt gezegd dat hij de huichelarij, zeg maar even de haat in hun ogen met wat ze allemaal daarbij zeiden, dat hij dat niet aan kan zien en dat hij maar van hen wegkijkt en dan naar de grond kijkt. Er wordt door anderen gezegd dat hij op de grond aan het tekenen was om te wachten tot ze weg zouden gaan. Er wordt ook gezegd dat hij dat deed om te laten zien dat hij hen doorhad en dat hij niet in hun val wilde trappen. Maar gemeente, het antwoord op de vraag waarom doet Jezus dat nou is niet zo heel moeilijk. Er is één vers uit de Bijbel dat hierop slaat. Een vers dat de mannen die zo dicht bij dat woord van God leefden wel van buiten kenden. Namelijk Jeremia 17, vers 13. Daar staat dit. Heere, hoop van Israël, allen die u verlaten zullen beschaamd worden. Wie zich van mij afkeren, zullen in de aarde worden geschreven. Want zij hebben de bron van het levende water, de Heere, verlaten. Als die mannen Jezus in de aarde zien schrijven, dan zullen zij met hun kennis van de schriften aan dit vers moeten denken. Want wat daar in dat vers staat, dat is wat die mannen aan het doen waren. Ze zijn de Heere aan het verlaten, de bron van levend water. Weet u nog dat Jezus de dag daarvoor op de grote dag van het feest had gezegd, als iemand dorst heeft, die komen tot mij en drink. Hij is de levensbron. En wat hebben ze gedaan? Ze zijn naar huis gegaan. Ze moeten hem niet. Ze verwerpen de levensbron. Ze blijven maar uit hun eigen gehakte bakken drinken. Maar Jezus is de Messias. Jezus is de redder. En nu verwerpen ze hem. En daarom worden zij in de aarde geschreven. Als de Heer Jezus dat aan het doen is, als hij zich bukt en schrijft, dan herinnert hij deze mannen aan die tekst. Wat schreef hij dan? Nou, misschien hun namen. Een oude vertaling heeft dat hij hun zonden in de aarde schreef. In ieder geval, wat hij ook maar schrijft, dat hij dat aan het doen is, dat klaagt hen aan. Zij die zo graag die vrouw en Jezus dood willen hebben. Zij worden aangeklaagd. Zij worden in plaats van aanklagers beklaagden. In eerste instantie hebben ze het niet door, het duurt even. Ze blijven maar doorvragen. Geef nu antwoord, wat vindt u ervan? En toen ze hem dit bleven vragen, richtte hij zich op en zei tegen hen, wie van u zonder zonde is, laat die als eerste de steen op haar werpen. Nou, u kent die uitdrukking wel, want dat is zo'n beetje ook staande uitdrukking geworden in het Nederlands. En we gebruiken dat vaak als argument dat iemand die een ander iets verwijt, niks moet zeggen, want die heeft zelf ook van allerlei kwaad gedaan. Nou, dat is een bekende uitdrukking voor de fariseeën en schriftgeleerden ook. Het is een tekst uit de Torah, Deuteronomium 17, vers 7. Daar staat dat de getuigen als eerste de steen moeten werpen. De getuigen. En dus is het alsof Jezus zegt, oké, jullie brengen die vrouw hier en jullie zeggen dat de wet van Mozes zegt dat ze gestenigd moet worden. Nou, dat klopt. Dat staat inderdaad in de wet van Mozes dat ze gestenigd moeten worden. Daar hebben jullie gelijk in. Maar er staat wel bij dat jullie dan als eerste de steen moeten gooien. Dus wat Jezus hier doet, gemeente, is niet dat hij de wet van Mozes terzijde schuift, alsof de wet van Mozes er niet toe doet. Hij geeft juist de wet van Mozes het volle pond, verder nog dan die wetgeleerden, schriftgeleerden en fariseeën wilden. Hij verandert er geen komma of punt van. Zonde is zonde. Jezus zegt dus niet dat overspel wel mag. En als hij dit zegt, is dat voor ons geen argument om nooit meer de zonde bij iemand anders aan te wijzen. Want zo wordt het dus vaak vandaag de dag gebruikt. Dat je dus nooit meer mag zeggen, ja maar dat moet je niet doen. Ja maar wie zonder zonde is. Nee, dat is niet bijbels dat je dat niet mag zeggen. Op zoveel plaatsen zegt ook de Heer Jezus dat je een ander moet vermanen en terug moet roepen van een zondige weg. En noem maar op, de hele schrift staat er vol van. En het is ook niet zo, helemaal niet, dat je alleen maar er iets van mag zeggen als je zelf nooit één zonde gedaan zou hebben, want dat geldt niemand. Nee, wat de Heer Jezus met dit vers doet, dat is dat hij onderstreept dat die vrouw straf moet ontvangen. Het enige waar hij deze mannen op wijst, is als zij inderdaad op heterdaad deze vrouw hebben betrapt. En als ze dat blijkbaar heel erg vinden, dan moeten ze zelf daar ook maar de consequenties van dragen. Maar dat betekent wel dat zij eerst naar binnen moeten kijken. Eerst moeten ze naar binnen kijken. Dat is wat Jezus deze mannen voorhoudt. Die wet van Mozes, die is niet in de eerste plaats bedoeld voor die ander, maar die is in de eerste plaats bedoeld om in ons eigen verdorven hart te kijken. Zij wezen heel hard naar die vrouw, maar u heeft dat toch wel geleerd, en jongens en meisjes, jullie ook. Als je naar iemand wijst, dan wijzen er altijd 3 vingers naar jezelf. Dat is wat de Heer Jezus hen voorhoudt. En het is maar de vraag of zij er part nog deel aan hebben gehad toen zij haar betrapten. Of ze inderdaad niet, op de een of andere manier hierop aan hebben gestuurd. Hebben zij, dat is wat Jezus zegt, zichzelf onderzocht, dan mogen ze opnieuw inderdaad de eerste steen werpen. En opnieuw staat er dan, bukte hij en schreef in de aarde. Kijk, voor ons is het een bekende geschiedenis, maar u moet zich even verplaatsen in die mannen die daar staan, de woorden van Jezus, en als hij dan zwijgt, dat die woorden na-echoen. En dat ze dan met z'n allen stil worden. Omdat die woorden van de Heer Jezus doel treffen. Jezus hoeft niks meer te zeggen, daar gaat iets anders spreken. Hun geweten, ze slaan een blik naar binnen. De spotlight die zij op die vrouw hadden, die wordt door de Heer Jezus omgedraaid naar hun eigen hart en leef. En daarmee pleit Jezus die vrouw niet vrij. Jezus zegt niet, doordat hij dit zegt, nou, wat die vrouw heeft gedaan, dat is niet erg. Dat zegt hij niet. Hij bevestigt haar strafcel. Maar hij zegt dat ze zelf in de spiegel moeten kijken. Als jij denkt dat jij de ander wel kunt veroordelen en zelf vrij uitgaat, ken jij dan jezelf wel? En dat geldt ons allemaal, gemeend, op en onder de kansel. Als het nou gaat over de zonde, en wij worden geroepen om te strijden tegen de zonde. En we worden ook geroepen om te strijden tegen de zonden bij anderen. Jawel, in de gemeente, in de maatschappij. Maar begin je dan wel bij jezelf? Hoe strijd jij tegen de zonde? Jezus zegt in Matthäus 7, waarom ziet u wel de splinter in het oog van uw broeder, maar merkt u de balk in uw eigen oog niet op? Huichelaar, haal eerst de balk uit uw oog en dan zult u goed kunnen zien om de splinter uit het oog van uw broeder te halen. De Heer Jezus schrijft in de aarde hun zonden. Zij gaan niet vrij uit. En daarom gaan ze weg. Te beginnen bij de oudsten, misschien zijn zij het meest wijs, tot de jongste, de laatst. Maar voor u denkt, oké, en nu gauw naar dat volgende gedeelte. Vind je dat nou niet heel verdrietig? Heel erg verdrietig. Dat ze aan hun zonde ontdekt zijn. En dat zij met hun zonden Jezus de rug toekeren. Dat kan blijkbaar. Dat kan nog, gemeend. Aan je zonde ontdekt te worden, maakt je nog geen kind van God. Als je weet dat je schuldig bent, daarmee ben je nog niet gered. Het is wel de weg naar redding, als je ermee bij de Heer Jezus terechtkomt. Maar deze mannen, ze weten dat zij fout zijn, maar ze laten Jezus achter. Het oordeel is gekeerd en dan wordt het in de derde plaats geveld. Want er blijven er nog 2 hoofdrolspelers over, te midden van de omstanders. Die vrouw en Jezus. Wat moet Jezus nou zeggen? Die vrouw is schuldig. Dat heeft Jezus met zoveel woorden ook nog onderstreept. Er staat, Jezus nu richtte zich op en toen hij niemand zag dan de vrouw, zei hij tegen haar: vrouw, waar zijn die aanklagers van u? Heeft niemand u veroordeeld? En zij zei, niemand, Heer. En Jezus zei tegen haar, dan veroordeel ik u ook niet. Ga heen en zondig niet meer. De wet had gezegd, als je er getuige van bent, die moeten als eerste de steen werpen. Maar al die getuigen zijn weggegaan. Er is geen getuigen meer over. En Jezus kan dan dus officieel volgens de wet ook niet een steen werpen, want hij is er niet bij geweest. Maar wat Jezus hier zegt gaat dieper dan alleen dat. Dat Jezus het niet zou kunnen omdat hij geen getuige was. Wat de Heer Jezus hier doet, dat is wat hij eerder heeft laten zien, wat hij gezegd heeft in het gesprek met Nicodemus in Johannes 3, vers 17. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Dat is waarvoor hij gekomen is, gemeente. Hij is gekomen om genade te geven. En dat woord genade betekent dat zij krijgt wat ze niet verdient. Namelijk, ze mag naar huis. Zonder steniging mag zij in leven blijven en doorgaan met haar leven. Maar dat zij niet krijgt wat ze wel verdient. Namelijk de doodstraf. De Heer Jezus laat haar vrij uitgaan. En dat is genade. Genade begrijp je niet. Genade kun je ook niet beredeneren. Je hebt er geen argumenten voor. Er is op geen enkele manier iets logisch aan genade. Wie genade logisch vindt, snapt er niets van. Het kan niet. Het kan niet dat die vrouw zonder straf weggaat. Maar ze gaat zonder straf weg. Het kan niet bestaan dat Jezus weet dat zij schuldig is en haar toch laat gaan. Maar dat is wel wat er gebeurt. Omdat hij zoveel genade geeft. Zoveel genade, zo oneindig groot, zo liefdevol, zo ontfermend, zo bevrijdend. Dat is wat Jezus hier doet. En gemeente, dat snap je niet. En wie zichzelf een beetje kent, die snapt het niet. Hoe kan het nou dat de Heer Jezus de wet van Mozes moet handhaven? Hij heeft hem immers zelf gegeven. Hij is de wetgever. Hoe kan hij nou de wet handhaven en tegelijk de zondaar vrij uit laten gaan? Hoe kan dat nou, gemeente? Hoe kan het nou dat hij aan de ene kant zijn wet lief heeft en aan de andere kant de zondaar lief heeft? Hoe kan dat samen gaan, gemeente? Hoe kan hij, als hij ons vanmiddag hier ziet, wie je ook maar bent, hoe kan hij aan de ene kant weten alles wat jij hebt gedaan? En als we maar een fractie zouden weten, als u maar een fractie zou weten van mij en ik van u, we zouden ons de hele dag schamen. En hij weet het allemaal. Hoe kan het dat hij alles van u weet? Al die misstappen, al die gedachten, al die woorden. En dat hij tegelijk laat verkondigen, ook deze middag, dat hij een God is van genade. Hoe bestaat het? Gemeente, dat kan maar op één manier. En dat is wat Jezus 6 maanden later laat zien. Als hij hangt aan het kruis van Golgotha. Zij krijgt geen straf op dit moment. Omdat hij zelf haar straf draagt. Zo moet u het zien, gemeente. Hij moet straffen, maar hij heeft de zondaar lief. Hoe kan dat nou allebei? Dat kan alleen maar als zij samenkomen in het kruis. In dit hoofdstuk, in hoofdstuk 8 merk je, als je verder leest, dat het hem daarover om gaat. Dat de Heer Jezus onze plaats in wil nemen. Aan het eind van hoofdstuk 8 willen ze Jezus stenigen. Jezus stenigen. Die niks fout gedaan heeft. En die vrouw die wel wat fout gedaan heeft, die gestenigd moet worden, gaat vrij uit. Gemeente, het kan alleen omdat de Heer Jezus de plaats inneemt van zondaars tot aan het kruis van Golgotha toe. Wat Jezus hier doet bij deze vrouw, is haar bevrijden van haar verleden. Haar een nieuw begin geven, een genadig begin, vol van zijn bevrijdende liefde. En ik ken u niet. Ik weet misschien hier en daar een naam. Ik weet niks van u. Maar hij wel. En ik weet niet of het inderdaad zo is voor jou. Maar wat kan het nodig zijn? Wat kun jij het op dit moment bitter hard nodig hebben om dit vanmiddag te horen? Dat er bij onze Heer Jezus Christus, als je aan zijn voeten terechtkomt, dat je een nieuw begin van hem ontvangt. Niet omdat hij je zonden niet erg vindt, gemeen. Hij vindt je zonden verschrikkelijk. En er is alle reden om je te schamen en om je schuldig te voelen. Maar hij kent ze allemaal en hij wil jouw zonden op zich nemen. Jouw oordeel, jouw schuld. En wat je ook maar hebt misdaan, je kunt het bij hem kwijt. Omdat hij zondaars lief heeft. Omdat hij wil vergeven. Onbegrijpelijk, maar hij geeft vergeving gratis. Hij heeft ervoor betaald met de dure prijs van zijn bloed. Ziet u niet in deze geschiedenis het volle evangelie? Dat is toch het plaatje wat je hier ziet. Die mannen brengen haar bij Jezus om haar te doden. Maar als ze bij Jezus terechtkomt, dan krijgt zij van hem leven. Als je daar een foto van had gemaakt, had dat een perfect plaatje van het evangelie geweest. Een zondaar en de zaligmaker. De wet die zegt dat je moet sterven. En de zaligmaker met het evangelie die zegt dat je toch mag leven. Zonde tegenover de genade van God. En gemeente, die genade van God is groter dan onze schuld. Die vrouw was tegen haar wil in, zonder het te weten, door die schriftgeleerden en fariseeën op de beste plek gebracht. En als je dit vanmiddag hoort, wat is dat dan voor ons allemaal? Een uitnodiging. Ik weet niet, mooier dan dit krijg je het niet. Een uitnodiging van de Heiland om met onze zonden voor de dag te komen. Om naar Jezus te vluchten. Om voor hem te knielen. Om door de Heilige Geest onze zonden te beleiden. En gemeente, als we ons zo voor hem verootmoedigen en we vergeving zoeken bij hem, dan zullen we het vinden. Want het evangelie zegt, zijn bloed reinigt van alle zonden. Hoort u dat woordje alle? Allemaal. Niet één uitgezonderd als je schuilt bij hem. Weet u wat u vindt als u aan de voeten van de gekruisigde neerknielt? Daar vindt u de eeuwige liefde van God. In al zijn volheid voor de grootste van de zondaren. En het is nog, gemeente, het heden van de genade. Een kind van God, als je dat nou al eens ontdekt hebt en je verheugt je over die genade, zou je dan vandaag niet weer naar de Heiland gaan? Zou je niet weer bij hem schuilen? Zou je hem vandaag niet aanbidden voor het offer dat hij bracht? En zou je niet gaan, broeder, zuster, jongelui, als je nog nooit met je schuld bij Jezus hebt geschuild, zou je dan vandaag niet gaan? Of ben je vanmiddag net als die schriftgeleerden en de fariseeën, dat je drommels goed weet dat je gezondigd hebt, maar dat je het zelf op wil lossen, of dat je jezelf eerst een beetje op wil knappen voordat je naar Jezus gaat. Maar ik vertel je, het is nooit goed genoeg, echt niet. En daarom zegt de schrift, heden, vandaag, dat je je tot hem bekeert. Als je je rug toekeert naar de Heiland, dan zul je zelf je eigen straf moeten dragen. Maar als je je bekeert tot hem, krijg je van hem een nieuw begin. Wel een heel bijzonder nieuw begin. Een bevrijd nieuw begin. Dan mag je leven niet meer voor jezelf. Dan mag je voortaan leven voor God. Dat is wat de Heer Jezus er aan het eind veelzeggend bij zegt. Ga heen en zondig niet meer. Hoort u het? Hij noemt zonde, zonde. Maar hij roept op om voortaan niet meer in de zonde te leven, maar om in het licht te wandelen, om hem, de Heer Jezus Christus, te volgen. Het licht der wereld, het leven geeft. Hij roept tot een navolging om te leven voor hem. Dat kan alleen door de Heilige Geest. Maar als je dat gaat doen, als dat het verlangen is van je hart, is dat het kenmerk dat je van Gods genade bent gaan leven. Heilig leven. Niet omdat het moet, niet om wat te presteren, niet omdat je denkt, oh, nu moet ik en je loopt op je tenen en je redt het niet. Maar gewoon omdat je kijkt naar de liefde van God en omdat je niks anders wil dan dat je je hele leven in zijn dienst besteedt. En dat je dus de zonde haat. En dat je daarmee voor hem leeft. Als u nou even die vrouw denkt. En u denkt eraan hoe die vrouw dit gehoord heeft en naar huis ging. Als zij nou echt beseft heeft wat Jezus haar gaf. Hoe zal haar leven daarna geweest zijn, denkt u? Als ze het echt heeft beseft, dan zal ze niets liever hebben gewild dan leven voor hem. En jij? Heb jij vergeving ontvangen? Leef je van zijn genade persoonlijk? Geloof in de Heer Jezus Christus. Dan ben je zalig als je dat doet. En dan zegt de Heer er vanmiddag bij: leef dan ook tot mijn eer. Ga heen. Zondig niet meer. Amen. Laten we God danken. Grote God, we prijzen u voor de zoon van uw liefde. Voor de genade die er is. Door zijn bloed. En Heere, we danken u dat u eerlijk met ons omgaat. Dat u onze zonden aanwijst. Maar dat u ze aanwijst opdat we ermee bij u zullen komen. En vergeving ontvangen. Leer ons, Heere, om zo bij u te schuilen voor het eerst, maar ook weer opnieuw. En dat wij verzoend mogen leven voor uw oog, Vader in de hemel. Dat u ons door uw Heilige Geest gelijkvormig maakt aan uw Zoon. Dat we inderdaad zullen strijden tegen de zon. En dat wij verlangen naar de dag waarop we van alle kwaad verlost zullen zijn. En u zonder zonde mogen dienen. Heere, helpt u ons om met het gepredikte woord voor u te leven. Werkt u het uit in ons leven, jong en oud en alles daartussenin. Geef, Heere, dat wij u aanbidden en vreugde scheppen uit het evangelie. Dat u zo rijk en zo mild hebt gegeven in uw zoon. We danken u dat we daar in rust van mochten genieten deze middag. Vergeef wat verkeerd was in spreken en luisteren, maar wat van u was, zegen het. Opdat u de eer ontvangt. Hoort u ons zo, barmhartige God en Vader, omwille van uw Zoon, onze zaligmaker, Jezus Christus. Amen. U mag de Heere dienen met uw offers digitaal. En we zingen tot slot van Psalm 139, vers 14. Doorgrond me en ken mijn hart, o Heer, leid mij dan op de eeuwige weg. Psalm 139, vers 14. Verhef nu uw hart tot God, ontvang de zegen van de Heer en ga daarna heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.